Goedemorgen allemaal. Ik wil graag iets doorgeven deze morgen over aanbidding, over lofprijzing. Met name over de kracht van lofprijzing. Of de kracht die daaruit voortvloeit. En ik wil dat doen met behulp van, of aan de hand van, een tekstgedeelte uit 2 Kronieken hoofdstuk 20. Dus het Oude Testament, 2 Kronieken hoofdstuk 20. Nu 1 en 2 Kronieken, die twee boeken samen, beschrijven een bijzondere periode uit de geschiedenis van Israël, namelijk toen ze geregeerd werden door koningen. In totaal hebben er in Jeruzalem 22 koningen op de troon gezeten. Sommige daarvan waren zeer vroom, zeer voorbeeldig. Anderen niet, wilden eigenlijk geen rekening houden met de Heer. Van die 22 koningen, jammer genoeg is het maar de minderheid die kozen voor te wandelen met de Heer. Namelijk 10 van die 22 kunnen als godvruchtig bestempeld worden. En één van deze 10 is koning Jozafat. En ik wil u even al u hebt het intussen gevonden, vermoed ik. In hoofdstuk 20, daar vind je zo'n beetje de eindconclusies, een eindrapport, zou je kunnen zeggen. Kijk naar vers 31 en 32. Vers 31, dus hoofdstuk 20, vers 31. Daar staat: Jozefat dan regeerde over Juda. Hij was 35 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 25 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Azuba. Ze was de dochter van Silchi. Hij wandelde in de weg van zijn vader Asa. Hij week daarvan niet af en deed wat recht is in de ogen des Heren. Dat is zo'n beetje het slotcommentaar op het leven van Jozefat. Kronieken besteedt daar behoorlijk wat aandacht aan. Het begin van zijn geschiedenis vind je in hoofdstuk 17, dus zo 17, 18, 19, 4 hoofdstukken worden er besteed aan het leven van Jozefat. Dus al met al een voorbeeldige, een vrome, godvruchtige koning. Nu, een godvruchtig leven leiden, dat betekent nog niet dat je een probleemloos leven zult leiden. Sommigen onder ons denken dat of hopen daar soms op. Hè. Als ik maar de Heer Jezus volg en voldoende bid en hem dien en mijn best doe, dan mag ik verwachten een leven vol rozengeur en maneschijn. Dat is dus niet waar. Hè. In een van onze liedjes zingen we dat zelfs. Eentje uit de oude doos hoor, namelijk nummertje 10, helemaal vooraan in onze opwekkingsbundel. Daar zingen we: als Jezus in je woont, dan ebt iedere wanklank weg en geeft je vreugde en harmonie in plaats van pech. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Ik durf bijna te zeggen, in tegendeel. God durft soms behoorlijk wat problemen toelaten en zelfs op je weg brengen. En dat zie je ook hier bij koning Jozefat. En hij is niet de enige godvruchtige koning die behoorlijk wat problemen gekend heeft. Denk vooral aan David, hè? Maar ook Jozefat. Hè? In hoofdstuk 20 vinden we de laatste belangrijke gebeurtenis uit zijn leven. En het is een zeer ernstig probleem. Kijk maar naar vers 1 en 2. Dus hoofdstuk 20... Vers 1. Daarna geschiedde het dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten strijde trokken. Men kwam Jozefat melden: een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant der zee uit Aram. Zie, ze zijn in Hazezon Tamar, dat is Engedi. Dus hij krijgt hier bijzonder slecht nieuws te horen. Een grote menigte is tegen u opgetrokken. Nu, ze waren nog niet in Jeruzalem, ze stonden nog niet voor de poorten van Jeruzalem. Ze waren in Engedi, maar ja, Engedi ligt vlakbij de Dode Zee, dus dat is niet meer zo ver van Jeruzalem. Tamelijk dichtbij. En vooral het gaat hier om een coalitie van drie vijandige volkeren die de handen in elkaar geslagen hadden om nu samen ten strijde te trekken tegen koning Jozefat. Bijzonder slecht nieuws. Ik vermoed dat iets vergelijkbaar u ook al eens zal overkomen zijn, dat u ook met zeer slecht nieuws bent geconfronteerd geworden. Donkere wolken die zich samenpakken aan de horizon, grote problemen die op je afkomen. Dat kan werkeloosheid zijn, ziekte zijn, noem het maar allemaal op. En weet je wanneer het echt moeilijk kan worden? Als het net zoals hier om een soort coalitie van die vijanden gaat, als het om een combinatie van problemen gaat. Soms krijg je het ene probleem na het andere voorgeschoteld. Het lijkt maar niet op te houden. En dan kan het zeer moeilijk worden. Ik spreek een beetje uit ervaring. Ik denk dat ik mag zeggen dat vorig jaar voor mij het moeilijkste jaar uit mijn bestaan geweest is. Het begon in de maand maart. Plots moest mijn echtgenote naar het ziekenhuis voor een operatie, een darmobstructie. 6 weken later moest ze opnieuw, tweede helft april, moest ze opnieuw naar het ziekenhuis. Deze keer een ontstoken halblaas die ook moest weggenomen worden. Nu leidt ze aan fibromyalgie en CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom, dus u zult wel begrijpen dat 2 dergelijke operaties op zulke korte termijn een tamelijk ernstige impact hadden op haar fysieke situatie. Met als gevolg dat ze een maand later in de maand mei voor de 3e keer naar het ziekenhuis moest. Ze was zodanig verzwakt, zodanig uitgeput, ze kon praktisch niet meer eten, ze moest aan een infuus gelegd worden. En ik dacht, dit loopt slecht af, dit eindigt niet goed. Gelukkig is er toch een ommekeer gekomen. In diezelfde periode tussen de 2e en de 3e opname kreeg ik plots een acute aanval van lumbago. Ik weet niet of sommigen onder u dat al gehad hebben, dat doet verschrikkelijk pijn. En vooral, je kan gewoon niks meer doen. Ik kan niks meer doen, behalve stil, zo stil mogelijk in een zetel liggen. Ja. Nog in die periode kreeg ik op zeker ogenblik bericht dat mijn moeder was opgepakt door de politie. Nu, ze had geen supermarkt overvallen of zo. Maar ze is 85 jaar oud en op een avond, 's nachts eigenlijk, was ze aan het ronddwalen in het dorp waar ze woont. Ze woonde toen nog alleen. En ja, dus de politie had dat dan opgemerkt en haar meegenomen. En haar dan naar het UZ gebracht. Omdat, ja, ze liep in haar slaapkledij op haar pantoffels. Dus het begin van dementeren. Dus het ene na het andere. Ik herinner me nog, ik zei, heer, dit wordt te veel. Ik kan dat niet aan. Ik haal dat niet meer. Het ene probleem na het andere. Het overvalt je allemaal, je voelt je totaal machteloos, er is niks dat je kan doen. Alhoewel, is er niks dat je kan doen. Wat je altijd kan doen, is gelijk nu hier het voorbeeld van koning Jozefat volgen. En het eerste wat hij gaat doen, we gaan het zo dadelijk lezen, dat is de Heere God gaan zoeken als het ware. Kijk maar, vers 3, toen werd Jozefat bevreesd. En hij besloot de Heere te raadplegen. Hij riep voor geheel Juda een vaste uit en Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, men kwam uit al de steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat ging te midden van de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis des Heere voor de nieuwe voorhof. Zie je, dat is het eerste wat je moet doen. En dat is ook het belangrijkste op dat moment. Want je mag ervan uitgaan, de kwestie van goed te beseffen, je staat er niet alleen voor. De Heere zoeken. En dan begint Jozefat te bidden en ik vind dit een indrukwekkend gebed. Eerst en vooral begint hij in dat gebed naar God te kijken vanuit het besef wie God in werkelijkheid is. Kijk maar, vers 6. Hij zeide: Heere God onze vaderen, zijt gij niet God in de hemel? Heerst gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen u. Hij kijkt dus naar Gods grootheid, zijn verhevenheid, zijn kracht, zijn almacht. En mijn ervaring is, als je dat doet, hè, dat geeft je onmiddellijk al een stuk rust. Het besef, God is er. En besef goed wie hij is. Zoals we in Psalm 23 al eens gezien hebben. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Je staat er niet alleen voor. En dan gaat Jozef wat kijken, gaat hem zich herinneren wat God in het verleden al gedaan heeft. Vers 7. Zijt gij niet onze God, die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt de inwoners van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw vriend. Jozefat herinnert zich eraan dat dat land waar zij nu in wonen en dat nu bedreigd wordt door die vijandige volkeren, dat dat land eigenlijk een geschenk is dat ze van God zelf gekregen hebben. Als gevolg van een verbond dat God gesloten heeft met Abraham, waarbij Jozef had zich eraan herinnerd dat Abraham Gods vriend genoemd wordt. En toen dacht ik bij mezelf wel, wat heeft God mij, wat heeft God ons in het verleden allemaal niet geschonken? Vergeving van al mijn zondenschuld. Hij heeft mij een nieuwe natuur geschonken via de wedergeboorte. Hij heeft mij zijn Heilige Geest geschonken. Hij heeft mij een plaats in de gemeente geschonken. Hij heeft mij een bediening gegeven in de gemeente. En dit alles ook als gevolg van een verbond. Christus noemt het nieuwe verbond. Dat hij die laatste avond met zijn discipelen gesloten heeft. Waarbij hij ook op zeker ogenblik zei, ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet, maar u heb ik mijn vrienden genoemd. Oh, dat vind ik mooi. We hebben een bijzondere relatie met de Heer Jezus. Een hele intieme, een hele vertrouwelijke relatie. We staan er echt niet alleen voor. En dan kijk hoe Jozef wat verder bidt. Vers 8. Zij en zijn voorvaderen woonden daarin, in dat land. Bouwde u daarin voor uw naam een heiligdom en zeide, indien ons een onheil overkomt, zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis. Wanneer wij in onze benauwdheid tot u roepen, zult gij horen en helpen. Ja. Jozefat herinnert zichzelf eraan dat zijn voorvaderen in dat land, in Jeruzalem, een huis gebouwd hebben voor de Heere God. Eerst was dat het tabernakel, later was dat de tempel. En dat ze, als ze met problemen geconfronteerd werden, dan gingen ze met die problemen naar Gods huis. En dan legden ze die problemen aan hem voor. En ik dacht, ja, dat is mooi, dat is wat wij ook moeten doen. Alleen waar is nu Gods woonplaats? Moet ik naar Jeruzalem trekken? Nee, daar is geen tempel meer. Er is hooguit nog een klaagmuur. Moet ik naar de klaagmuur in Jeruzalem met mijn problemen? Nee, natuurlijk niet. Want waar is nu Gods tempel? Of weet gij niet, zegt Paulus in zijn Korinthebrief, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dus ik moet niet eens mijn huis uit als ik God wil ontmoeten. Hij is zo ongelooflijk dichtbij, hij is met zijn geest in mij komen wonen. En toen moest ik aan nog iets anders denken. Op zeker ogenblik zei de Heer, kijk, zei hij, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dus ook wij samen als gemeente vormen een tempel van de Heilige Geest. Nee, we staan er echt niet alleen voor. Verre van. En dan legt Jozef had zijn probleem effectief aan de Heere God voor. Vers 10, nu dan, zie de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seir tegen wie gij Israël niet toestond op te rukken toen het uit het land Egypte kwam. Want het trok langs hen heen en verdelde hen niet. En zie toch, zij vergelden het ons door op te trekken om ons uit uw bezitting die gij ons ten erve hebt gegeven te verdrijven. Onze God zult gij over hen niet gericht houden. Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. En wij weten niet wat wij doen moeten, maar op u zijn onze ogen gevestigd. Jozef, het is zeer eerlijk. Hij legt niet alleen het probleem voor aan de Heere God, maar hij wijst de Heere God ook op zijn machteloosheid. Hij zegt: Heer, ik weet niet wat ik moet doen. Er is niks dat ik kan doen. Ik sta met de rug tegen de muur. Ik voel mij volkomen hulpeloos, machteloos. Maar, Heer, op u zijn onze ogen gevestigd. Wij verwachten het helemaal van u. Vers 13, geheel Juda stond voor het aangezicht des Heeren, zelfs hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, dan moet je ook durven er anderen bij te betrekken. Jozef had betrekt hier gans het volk erbij, tot de kleine kinderen erbij, want dit was een zeer ernstig probleem. Nu, wij hebben het voorrecht dat we lid zijn van een gemeente. Als je met grote problemen geconfronteerd wordt, durf dit te delen met de gemeente. Samen staan we sterk, je staat er niet alleen voor. Dus zoek de Heer, leg je probleem aan hem voor en dan wacht even rustig af. Mijn ervaring is, als we hem oprecht zoeken, dan heeft hij op zeker ogenblik altijd een bijzonder woord voor ons. Ofwel rechtstreeks vanuit het woord, of via een prediking, of via een boek dat je leest, of zelfs via een televisieuitzending. God heeft vele manieren waarop hij iets kan duidelijk maken. Maar je moet beginnen met hem oprecht te zoeken en dan wacht op zijn woord. En ook Jozefat krijgt een woord, en wat voor een. Vers 14. Toen kwam in het midden der gemeente de geest des Heeren op de leviet Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matania, uit de zonen van Asaf. En hij zeide: luistert geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Jozefat. Zo zegt de Heere tot u: wees niet bevreesd en word niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. Morgen moet ge tegen hen oprukken. Wanneer zij de helling van Cis bestegen hebben, zult ge hen aantreffen aan het einde van het beekdal voor de woestijn van Jeruel. En niet gij zult hierbij behoeven te strijden. Stelt u op, blijf staan, dan zult ge zien dat de Heere u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, wees niet bevreesd en word niet verschrikt. Morgen moet ge tegen hen uittrekken, de Heere is met u. Dus wat een geruststellende, wat een hoopgevende boodschap krijgt koning Jozefat hier te horen. Ik denk dat er één grote zucht van opluchting door gans die menigte ging. Wauw, de Heere is met ons, hij gaat dat voor ons oplossen. Het is niet eens onze strijd. Al wat we moeten doen is gaan kijken, rustig blijven staan en zien wat de Heere gaat doen. Dit is geen strijd van u, maar van de Heere. Weet je, voor wat betreft onze allergrootste, allerbelangrijkste strijd, onze allergrootste vijand, ons allergrootste probleem, al wat we moesten doen, is blijven staan en kijken. Ik heb het over Golgotha. Daar heeft hij uw grootste strijd gestreden. Daar heeft hij al uw zondenschuld vereffend. Daar heeft hij de nachtmerrie van de hel weggenomen. Daar heeft hij uw ultieme, uw grootste vijand, de duivel zelf, de ultieme nederlaag bezorgd. En al wat je moest doen, is naar dat kruis van Golgotha gaan, aan de voet van dat kruis blijven staan, en meer moest je niet doen. Hij heeft het allemaal gedaan. Nu, let op, dit principe geldt niet voor elke strijd. Soms moeten we wel degelijk zelf de strijd aangaan. Dat kan te maken hebben met bepaalde verzoekingen bijvoorbeeld. Maar altijd met de hulp van de Heer, onder zijn leiding, nooit in eigen kracht. Want dan loopt het meestal fout af. Nu merkt de reactie op van Jozefat, vers 18. Toen boog Jozefat zich neer, Met het aangezicht der aarde en geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht des Heren om de Heren te aanbidden. En de levieten behorende tot de Kehatieten en de Korachieten stonden op om de Heren, de God van Israël, met zeer krachtige stem te loven. Een heel normale reactie vind ik. Als je dit te horen hebt gekregen, dan kan je toch niet anders dan spontaan de Heer te beginnen loven en prijzen en te beginnen zingen voor zijn naam. Let op, het probleem is nog lang niet opgelost. De dreiging is nog altijd even groot. En toch beginnen ze God te loven en te prijzen. Vers 20, nu gaan ze exact doen wat de Heer gezegd heeft. Vers 20, de volgende morgen vroeg trokken ze uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl ze uittrokken, trad Jozefat naar voren en zei: luistert naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem. Gelooft in de Heer uw God en ge zult bevestigd worden. Gelooft in zijn profeten en ge zult voorspoedig zijn. En wat een schitterende raad geeft hier koning Jozefat, die nu, zoveel duizenden jaren later, nog niks verminderd is of niks veranderd is. Gelooft de Heere God. Gelooft zijn profeten. Gelooft zijn woord en ge zult bevestigd worden. Vers 21. Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op die de Heere een lied zongen en hem loofden in heilige feestdos, terwijl zij voor de gewapende uittrokken en zeiden: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Daar wil ik nu even blijven bij stilstaan, want dit is toch wel iets heel merkwaardigs. Wat een vreemd leger. En wat zullen de tegenstanders vreemd hebben opgekeken? Want we bevinden ons hier aan het front, in het zicht van de vijand, die tot de tanden bewapend is en een overmacht heeft. En wat doen ze? Ze beginnen opnieuw te zingen en God te loven en te prijzen. Nu, wie begint er nu lofliederen te zingen bij het zien van de vijand? Wie begint er nu God te loven en te prijzen wanneer hij geconfronteerd wordt met ernstige problemen? Dat is niet normaal, is het niet? Merk tegelijkertijd ook de plaats op waar de zangers en de muzikanten zich bevonden. Een zeer gevaarlijke plaats. Tussen twee legers. Voor het leger van Juda. En daar, een eindje verder, het leger van de tegenstander. Dus rechtstreeks aan het front, tussen de twee legers in. Probeer je dat eventjes heel concreet voor te stellen. En u bent bij het zangkoor van Juda. U bent een van de muzikanten. En koning Jozefat komt naar u toe en hij zegt: neem maar uw gitaar en neem maar uw trompet en ga maar helemaal daar vooraan gaan staan. Ik weet niet hoe enthousiast ik zou geweest zijn. Tegelijkertijd ook een zeer strategische plaats. Want dat lijkt me hier de les van dit hoofdstuk te zijn. Namelijk dat lofprijzing en aanbidding is de beste verdediging in het zicht van problemen. En kijk wat er dan gebeurt. Vers 22. Op het ogenblik dat ze de jubel en de lof aanhieven, liet de Heere de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seir, die tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlagen overvallen en ze werden verslagen. Daarop keerden de Ammonieten en de Moabieten zich tegen de bewoners van het gebergte Seir om hen met de band te slaan en te verdelgen. En zodra ze met de bewoners van Seir hadden afgerekend, hielpen ze elkander in het verderf. Toen Juda gekomen was bij de wachttoren in de woestijn, keerden ze zich naar het krijgsvolk en zie, het waren slechts lijken, ter aarde neergevallen, niemand was ontkomen. De vijanden begonnen elkaar plots in paniek, in verwarring, in grote chaos, elkaar af te slachten. En inderdaad, Jozef en zijn leger, al wat ze moesten doen was toekijken. Ze stonden erbij en ze keken ernaar. En meer moesten ze niet doen. Behalve, nu nog vers 25, daarna kwamen Jozefat en zijn volk hun buidroven en vonden bij hen in overvloed zowel haven als klederen en kostbaarheden. Ze plunderden zoveel dat het niet te dragen was. Gedurende 3 dagen waren ze bezig met het roven van de buit, zo groot was deze. En op de 4e dag kwamen ze samen in het dal der lofprijzing. En daar prezen ze de Heere. En hierom noemt men die plaats tot op heden dal der lofprijzing. Ik heb net als koning Jozefat geleerd dat lofprijzing een krachtig wapen is. Vooral in tijden van nood. Ik wil er wel aan toevoegen dat dit niet vanzelfsprekend is. Op het eerste zicht lijkt dit zeer vreemd om God te loven en te prijzen in het zicht van ernstige problemen. Dan is het in de eerste plaats een zaak van discipline. Om dat dan toch te doen vanuit je vertrouwen op de Heere God. Dat is het principe waarmee de brief van Jacobus begint. Als hij zegt, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei beproevingen valt. Houd het voor enkel vreugde, wanneer gij in velerlei beproevingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Dat is wat ik vorig jaar gedaan heb. Ik heb geweend, ik durf dat eerlijk toegeven. En ik heb gezongen. Absoluut. Lofprijzing is het belangrijkste geestelijke antibioticum of geneesmiddel in alle omstandigheden. Als je goed opgelet hebt, zul je gezien hebben dat hier 3 maal sprake is van lofprijzing. De eerste keer in vers 19, na het ontvangen van die hoopvolle boodschap. De tweede keer in vers 21, voor de aanvang van de strijd, aan het front, in het zicht van de vijand, in het zicht van de problemen. En dan de derde keer in vers 26, na het behalen van de overwinning. Weet je waarom lofprijzing zo belangrijk is? Denk aan de titel die ik aan dit alles geef, de kracht van lofprijzing. Weet je wat er gebeurt als je in moeilijke omstandigheden toch begint God te loven en te prijzen? De vreugde des Heren is mijn kracht. Ken je dat liedje uit de oude doos nog? The joy of the Lord is my strength. Je begint de vreugde des Heren effectief te ervaren. En daaraan gekoppeld kracht. En je blijft staande. En je gaat er niet onderdoor. Ik wil eindigen met u nog een hele praktische, maar toch denk ik ook belangrijke tip te geven. Terwijl jullie deze morgen onderweg waren naar hier, naar het gebouw, vond wat mij betreft de mooiste uitzending op tv van gans de week plaats. Enig idee? Aha, dat is toch een interessante tip voor jullie. 9 uur, Nederland 2. Nederland zingt. Het probleem is natuurlijk dat wij dan juist onderweg zijn, maar misschien heeft u net als ik een digicoder of zo'n ander apparaatje waarmee je programma's kan opnemen. Doe dat eens. Dit is een prachtig programma, waarin je getuigenissen zult horen van mensen die ook met problemen zijn geconfronteerd en waarbij God iets gedaan heeft. En dat geeft u moed, dat bouwt u op. Dan het grootste gedeelte zijn natuurlijk muziek en zang. De meeste liederen ken je, die kennen we hier. Met prachtige begeleiding, bijna even mooi als jullie begeleiding. En dan is er ook nog een meditatie. Zoals dominee Arie van de Veer of collega's van hem. Een meditatie uit Gods woord. Nu, ik neem dat elke week op. En straks, vanavond samen met mijn echtgenote, kijken we daarnaar. En we durven zelfs meezingen. En we worden opgebouwd. En we genieten daarvan. Zondagmorgen, 9 uur. Nederland 2, Nederland zingt. Het is nu wel een klein beetje veranderd, geherstructureerd. Het begint eerst met, ze hebben het in 3 gesplitst. Het begint met wat ze noemen een bakkie troost. Dat is een tasje koffie. Een bakkie troost. Waarbij je dan zo'n getuigenis had. te horen krijgen van mensen die serieuze beproevingen hebben ondergaan en die getuigen wat God gedaan heeft. Dan is het Nederlands Zingt, dat muziekprogramma. En tenslotte In de Kapel, dat is de meditatie van een van die dominees. Ik weet zeker dat u er zult van genieten en dat u zult opgebouwd zijn. Ja? Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, u bent de levende God, die troont boven al de volkeren, die troont in de hemel, hoog verheven, boven al onze problemen. En wat is dat mooi, Heer, dat we zo vaak in uw woord mogen lezen, dat we bij u welkom zijn met onze problemen. Dat we ze aan u mogen voorleggen en dat we dan mogen uitzien wat u gaat doen. Nu, wat u altijd doet, Heer, is genade geven. Kracht geven, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, de vreugde des Heren die kracht geeft. Ik loof en ik prijs u daarvoor in Jezus' naam. Amen.